Welkom bij de Ochmeisje Toch podcast. Een podcast over vrouwelijk leiderschap.
Of toch over leiderschap door vrouwen.
Een schaamteloze ontdekkingstocht.
In alle kwetsbaarheid. Want wij weten het ook niet.
Het is maandagavond, begin juli. 9:15. En we zijn er weer. We gaan een nieuwe aflevering opnemen van de Och Meisje Toch podcast. En vandaag gaan we het hebben over status. Voor jullie beeld, we kijken buiten naar een groen ontplofte tuin, waar het gras echt weer eens gemaaid moet worden. De vaatwasser staat toch na te dampen. Maar we zijn er. En ik denk gefocust en scherp. Leonie, hoe gaat het met je?
Ja, goed. Ik kom net van sporten, dus ik ben helemaal vol adrenaline nog.
Nou, lekker.
Ik heb net lekker hard gelopen met de vriendin.
Ja.
En nu klaar voor de tweede aflevering.
Ja.
Hoe is het bij jou?
Ook goed. Ik had een rommelige dag die niet zo lekker voelde. En we moeten het echt nog eens over cyclus gaan hebben in een andere aflevering. Want Die had vandaag wel wat invloed op me, denk ik. Maar ik voel me wonderbaarlijk goed.
Wat goed.
Ja,
je straalt.
Ik heb er ook gewoon wel zin in. Ik vind het echt leuk om het over dit onderwerp te gaan hebben, namelijk ook.
Ja.
Want wat was jouw eerste reactie bij status toen we dat onderwerp kozen?
Ja, mijn eerste reactie. Het is voor mij best wel een confronterend thema, denk ik. Ik heb best wel last van, ik noem dat statusschaamte, maar ik weet inmiddels dat het statusangst is. Maar nu ik er ook verder in ben gedoken, is dat ook wel weer iets afgezwakt. Maar mijn eerste reactie was wel van, ik vind het moeilijk om me in te duiken. Want ik weet ook dat ik er zelf last van heb.
Oh ja.
Omgaan met status.
Ja.
Het is voor mij wel een struggle.
Ja, en het was dus ook gelijk een negatieve...
Ja, negatieve associatie.
Negatieve associatie.
Ja, met het woord status. Ja, zeker. Heb ik ook nog steeds, ja.
Ik vond in eerste instantie zelf vet leuk, omdat ik heel veel vrouwen spreek die hiermee... struggelen, die moeite mee hebben. Maar daarna dook ik ook eens in mijn eigen status. En ik kwam erachter, ik ben eigenlijk opeens een beetje statusloos of zo. Je kan het echt op 1000 manieren bekijken. Want als ik kan zeggen, ik ben ondernemer en ik heb klanten en ik kan mijn hypotheek betalen en ik kan nog steeds hier wonen in het huis op de berg, dan lijkt het allemaal heel wat. Maar als ik zeg, ik ben ZZP'er, ik heb nog geen inkomsten voor oktober nu gepland staan. En ik heb geen vaste baan of zo. Dan lijkt het weer helemaal niks, mijn status. Dus ik kwam erachter dat ik ook mijn status van mijn vaste baan, waar mensen me hoog hadden zitten. Dus ook de status die ik kreeg. Nou, dat vond ik eigenlijk ook wel lekker, geloof ik. Die status.
Dat je die status had?
Ja.
En nu ben je statusloos?
Je kan hem inkleden hoe je hem ziet. Maar daar kon ik er niet omheen dat ik die status had.
Nee,
en
precies.
Nu kan ik... Nu vul ik hem in afhankelijk van mijn cyclus. Maar dat is niet een vaste status
vandaag
die je gewoon hebt.
Vandaag ben ik ZZP'er, morgen niet meer.
Ja, en morgen ben ik weer de zelfverzekerde ondernemer. En vandaag ben ik ZZP'er die klussen doet. Dat is zo'n verschil.
Ja.
Dat is ook
interessant.
Hoe je
het zelf wegzet dus ook. Dat is het verschil, ja, precies.
Ja, en wat je dus ook krijgt van mensen.
Ja.
En waar je het wat langskomt. Dus welke status neem je en welke status krijg je?
Ja.
Ging dat voor mij over. Heb jij weer zo'n onwijs goede, blauwe, scherpe definitie?
Spot-on definitie.
Volgens de Vandalen.
Ja, volgens de Vandalen. Nee, dit heb ik niet, de Vandalen.
Oké.
Waar ik natuurlijk even in dook. Ik ben natuurlijk vaak bezig met woorden. Maar status is voor mij ook heel vaak in mijn werk. Wat is de projectstatus? Is het rood, is het groen, is het oranje? Wat is het? Zitten we in een risk moment. Maar we gaan het hier hebben over de sociale status. Dat is even een belangrijke afbakening van het begrip. Dus het is ook echt een begrip die wij vandaag behandelen, die komt uit de sociologie en de sociale psychologie. En het is dus de sociale status. En dat is het aanzien, de eer, het prestige dat iemand verwerft en met zich meedraagt in de sociale groep of samenleving waarin die persoon zich begeeft. Status kan verkregen worden door toewijzing. Dat is wat jij net ook zei natuurlijk.
Ja.
Waarbij persoonlijke invloed geen rol speelt. Of verwerving, dat is een soort achievement. Waar dit wel het geval is.
Maar dan is toewijzing ook, jij krijgt deze rol. En ja. Daarmee heb je een status.
Ja, of de status van een rechter. Dat je wordt benoemd, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja.
Of informele status. Dat je, er zijn ook genoeg mensen die informeel leider zijn. Van een groep, dat is achievement. Dat kan of iets zijn op inhoud wat je bereikt hebt. Wat mensen heel tof vinden.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat jij gewoon heel tof bent. Ja. Ergens, dat mensen iets heel tofs vinden.
Ja, precies.
En dan krijg je het informeel.
Ja.
Hogere status.
Ja.
Oké. Okay.
Dus dat is eigenlijk de definitie. En er zijn heel veel synoniemen. En dat is synoniem is aanzien, hoedanigheid, imago. Maar ook je juridische positie. Ja. Maatschappelijke aanzien, maatschappelijke positie. Rang, stand. Mm-hmm. Dat zijn allemaal synoniemen die horen bij sociale status.
Ja. En we werden hiertoe geïnspireerd. En dat vind ik nog wel even leuk. Ik geloof in aflevering 2 of 3 hadden we het over. Kijk, kwam het ter sprake dat jij soms verzwijgt. Wat voor auto eigenlijk van jou is.
Ja.
Een grote bak. En dat ik soms als mensen vragen waar woon je, niet zeg de Berg Zuid. Nee. Maar dan zeg ik Leusterkwartier, wat een wijk onder Berg Zuid is in Amersfoort.
Ja.
Gewoon omdat ik de Berg Zuid onwijs kak en hoog vind klinken en ik daarmee mijn gelijkwaardigheid verlies of zo. Daar ben ik dan bang voor in ieder geval.
En dat wilden we eigenlijk verder onderzoeken.
Ja.
Zo is het een beetje ontstaan inderdaad.
Ja, dat wij in ieder geval er moeilijk over delen.
Ja, wij doen in ieder geval, gaan in ieder geval niet goed om met staat.
Nou, of het kan beter in ieder geval. Ja. Ja. Ik heb nog wel een feitje over status, wat ik tegenkwam. Laten we het straks verder hebben over hoe zit dat allemaal met status. Maar wat ik natuurlijk in dook was het verschil tussen mannen en vrouwen en status. En hoe dat dan is. Hè? Want als je dus googelt op mannen en status, dan gaat het over macht. En macht erotiseert en macht maakt aantrekkelijk. En vrouwen en status. Toen kreeg ik eerst gewoon nog iets over status aanvragen zelfs. Dus niet over, macht erotiseert ook bij vrouwen. Maar daar dook ik eens verder in. Wat is dan het verschil? En het gaat over testosteron vaak. Want testosteron maken we allemaal aan, een hormoon. Ik las dat een soort vetachtige molecuul is. Hè? Dat bij mannen wordt dat geproduceerd in de teelballen testes. En bij vrouwen ook, maar dan in de eierstokken en bijnieren. Maar veel minder produceren wij het. En je hebt ook nog je gevoeligheid in de hersenen voor het hormoon. Maar jongens maken in ieder geval veel meer aan en hebben daardoor ook veel meer receptoren in hun brein. En testosteron is het hormoon dat het makkelijk maakt om daadkracht te hebben. En daarmee dus lef te hebben en risico te nemen. Terwijl vrouwen maandelijks, dagelijks ontregeld worden door hun hormoonhuishouding. Veel minder testosteron hebben en dan dus onzeker worden. En onzekerheid geeft stress. En stress geeft overlevingsreacties in je brein. Dus vechten of vluchten, wegwezen en geen fouten maken. Dus mannen hebben wel het veel makkelijker om daadkracht te hebben en daarmee soms ook status te pakken. Gewoon. Hè, dat
is gewoon geregeld eigenlijk in je lichaam.
Dat is in je hormoonhuishouding gefixt. Ja. Dat makkelijker is voor mannen in ieder geval dan voor vrouwen. Vaak, hè? Want er zijn ook vrouwen die meer testosteron maken, mannen die dat minder aanmaken. Dat is een kleine kanttekening erbij. Frederik Stedelmeijer, dat boek wat zij heeft geschreven, zal ik ook even op Instagram delen. Die vertelt iets heel moois erover. Zij heeft zowel een dochter als een zoon. En die heeft dagenlang, als ik het goed begreep, ze naar de hockey gebracht. En die mannen die zeiden dan allemaal achter op haar achterbank: ah, zag je die mooie sliding? Zag je die goal die ik maakte? Zag je hoe ik dit voorkomen heb? In ieder geval, zag je me? En de meiden zeiden telkens: ja, ik zat er denk ik niet helemaal lekker in vandaag. Nee, ik heb toch. Ja, ik had die bal gemist. Ja, ik had die eigenlijk wel moeten hebben. Ja.
Oh, zo herkenbaar.
Ja. Ja. Dus die maakten er ook dat allemaal veel kleiner. Terwijl ze misschien wel dezelfde soort wedstrijd hadden gespeeld.
Ja, ik herken het ook wel als ik inderdaad vaak mijn collega's of team vraag van: wat vond je van deze meeting? Of wat. Dit is wel heel herkenbaar, ja. Grappig.
Ja, en Frederik Stedelmeijer zegt: we doen hetzelfde. Ons doel is altijd bij de groep horen.
Ja.
Mannen horen bij de groep door te zeggen: zag je mij?
Ja.
En vrouwen doen het. Ja, een beetje wegcijferend, half inslikkend. Ik was ook niet zo belangrijk hoor. Ik was ook slecht, net als jij.
Ja.
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 Ik was ook onzeker hoor.
Ja.
Dan horen we erbij.
Ja.
Dat vond ik interessant over over hoe moeilijk het dus ook is om status te nemen en te zeggen, ja, die vette bak is van mij.
Nou, dat het dus ook in je lichaam geregeld is. Dus dat ook voor een vrouw oprecht het moeilijker dan is om die status te pakken. Gewoon simpelweg, omdat je dus, je hebt er niet per se controle op.
Want, nee, niet vanzelfsprekend.
Nee, precies.
Ik wil niet, bedrijf heeft bureau van invloed. Ik kan er niet in mee dat we er geen invloed op hebben.
Nee.
Maar het is wel een ander struikel die we hebben te nemen.
Ja, precies. Elkaar. Ja, een andere basis waarvanuit we invloed hebben.
Ja.
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 Nee, we hebben natuurlijk altijd invloed op, zeker.
Ja.
Nee, dat is natuurlijk ook het gaat ook heel erg over de dat status kan ook verschillen in groepen. Je hebt bepaalde groepen bepaalde andere maatstaven. In ene groep kan je een bepaalde status hebben en in een andere groep heb je die status helemaal niet, omdat de groep zelf die vindt ook andere dingen belangrijk. Voor de ene ben je een held, voor de andere ben je een boef.
Ja.
Dat is een beetje de vergelijking die wordt gemaakt. Dus het kan ook volgens mij verschillen waar je in een groep hoort en waar je staat in als je ook verschillende vriendengroepen hebt.
Oh ja. Dus als je een vette bak rijdt, dat is wellicht in een vriendengroep helemaal niet zo'n hoge status.
Ja.
Dan ben je misschien wel van de pot gerukt of zo. Hè?
Ja, hoezo rij je die auto?
Ja, maar als je dan misschien met je buren bent, zo'nzelfde wijk, is dat wel een hoge status, bedoel je?
Nou ja, of simpel, ik stel je komt uit een dorp van vroeger en jij verhuist als enige naar de stad. Dan kan het natuurlijk zijn dat mensen daar een mening over hebben van, ja, hoezo verhuis je naar de stad? Wat ga je daar zoeken?
Ja.
Terwijl in de vriendengroep in de stad woont iedereen in de stad.
Ja.
En dan is het zo van, als je weg verhuist uit de stad, van hoezo verhuis je uit de stad?
Ja, dus dan verlies je daar je status weer. Ja, ja. Maar als je kijkt echt naar het werkgebied, dan is status volgens mij wel gewoon dat je hoger opkomt. Hè? Je plek nemen binnen een organisatie.
Ja. Nou, en ik denk ook wel dat wij als maatschappij heel erg kijken naar inkomen en vermogen. We kijken naar beroep, we kijken naar kennissenkring, we kijken naar opleiding. Ik bedoel, we zeggen zelfs, hadden wij het volgens mij ook een keer over gehad, dat we het over mensen die mbo, daar zeggen we ook letterlijk laag opgeleid over.
Oh, als je me echt allergisch, daar word ik wild van.
Er is volgens mij, ik weet even niet wie dat is van de politiek. Ik heb het een keer onthouden. Volgens mij heb ik het daar met een vriendin over op vakantie. Dat we veel beter kunnen kijken naar praktisch opgeleid en theoretisch opgeleid.
Ja.
Dat heeft geen waarde in het woord, zeg maar. En
maar
we kijken ook naar afkomst.
Ik ken mensen die universiteit hebben gedaan en die dus mbo geen studenten willen noemen. Zijn scholieren. En dat
wauw. Echt?
Ja, dat was niet één iemand.
Want dus, wat maakt dan? Ja, nee, zo.
Nee, ja, dat kan ik niet antwoorden.
Maakt dan het verschil?
Want ik vind dat echt niet.
Nee.
Dat als je mij wild wil hebben, dan moet je het daarover hebben.
Ja,
dus,
zo. Scholieren.
Maar we doen het in laag opgeleid en hoog opgeleid al.
Ja.
Daar wordt dit in bepaald.
Ja. Dus je hebt de status. Nee, maar je hebt de status van oprecht laag op. Dat is toch bijna beledigend.
Dat is reten beledigend.
Ja.
Dat word ik. Ja, joh.
Oeh, daar komt hij bijna veel meer in het oog.
Nee, maar ik werk,
de mensen die thuis zitten. Of in de auto.
Ik hoop dat alle mensen die ooit mbo hebben gedaan, of zelfs geen mbo hebben gedaan, maar gewoon zijn gaan werken, omdat ze ergens goed in zijn. En goed met hun handen, met hun hart. Dat die zich, als je maar één moment denkt dat ik je zie, en ik hoop dat heel de wereld je nog gaat zien, want die werken letterlijk vaak het zweet in de bilnaad en zijn ergens gewoon goed in.
Ja.
Maar hebben niet altijd de woorden voor of kunnen het verklaren of onderzoeken. Maar ze staan wel in de linie. Altijd. Ja. Gewoon het werk te doen.
Ja.
Dat mag van mij een hele hoge status krijgen.
Ja.
Ja.
Laten we voor praktisch opgaan. Zullen we ik weet niet wie het uit de politiek is. Ik ga het uitzoeken.
Ja, dan nodigen we degene uit.
Straks is het helemaal.
Want dat zijn
politicus.
Heel veel ambitieuze vrouwen. We nodigen sowieso uit. Je was toch in je verhaal over wat we status toekennen.
Ja, de laatste was afkomst. Dus opleiding en afkomst. Dat ook een belangrijke status.
Ja.
En toen dacht ik, ik trek hem eens even naar mezelf.
Afkomst van wat?
Gewoon afkomst. Dus waar kom je vandaan? Kom je uit de stad? Kom je uit het dorp? Wat voor cultuur? Afkomst.
Oké.
Ik denk dat we dat breed kunnen opvatten.
Ja.
Want we zeggen, oh nee, die komt uit het dorp. Nee, die komt uit een andere cultuur.
Echt?
Ja, dit is blijkbaar, ja.
Oh, ik denk dat mensen dit geen eens meer tegen mij zeggen, omdat ze dan weten hoe wild ik word.
Kijk waar uit bij jou in de buurt.
Ja, denk ik.
Kop eraf.
Moet ik als coach misschien eens op reflecteren, maar ja, dat klopt.
Toen naar mezelf toe, toen dacht ik, ik ga toch de strijd eens aan. Welke status heb ik eigenlijk?
En?
Ja, dat was niet zo in de zin van... ik begon met een lijst van oké, welke status heb ik in het leven, in de maatschappij, et cetera. Halverwege ben ik gestopt, omdat ik dacht... oh, deze verwachtingen kan ik echt niet aan. Toen ben ik later wel weer doorgaan. Maar ik ben even van mijn laptop weggelopen. Omdat
het
bevloog me echt een beetje. Dat ik vind die verwachtingen zo heftig. Maar ja, er zijn zeker... ik zal eens even een... het zijn zeker 11 statussen. 12.
En als je moet op een ranglijst qua hoog-laag... heb jij een hoge status of niet? Of middel? Of
oh, nee, ik had hem eigenlijk meer welke status ik heb.
Okay. Dus meer dus van de rollen die jij hebt.
Ja, dus ik ben dochter, ik ben ook een zus. Ik ben ondergeschikte, maar ik ben ook leidinggevende. Mm-hmm. Ik ben een partner van iemand. Ik ben een vriendin voor veel vriendinnen. Ik hoop dat zij dat zo vinden. ik ben een buurvrouw. Ik ben een collega. Ik ben teamgenoot met hockey. Als je op het veld moet je ook presteren.
Maar je hockeyt. Heb je toch wel een hoge status? Dat vinden mensen met wie ik op scouting zat in ieder geval.
Ja, als je hockeyt, heb je status.
Oh, voor de mensen, jullie kunnen het niet zien, maar Leonie, kijk eens om, er vliegt een enorme luchtballon over. Oh, heel laag. Het is een luchtballon in echt alle kleuren en we zien de mensen gewoon letterlijk in het bakkie zitten. En ik hoop dat hij nog hoger gaat.
Want ja, inderdaad.
Dit gaat echt heel erg laag.
Hij landt zo in je tuin, joh. Ik zei dat je het gras moest maaien.
Dat is zo straks wel gedaan, denk ik. Ze zien het als een landingsbaan. Ja. Nee, maar dat, dus je hobby's zijn vaak ook al in status verdeeld.
Ja.
Ja.
En toen dacht ik, bij al deze dingen horen verwachtingen. Dat vind ik heftig.
Ja. Ik heb hier... Ik ben opgeleid als systemisch teamcoach. En ik heb zelf altijd gestruggeld met mijn plek nemen of niet. Ik ben letterlijk en figuurlijk gewoon wel veel. Veel energie, hardere stem. Nou, ik ben er altijd gewoon echt. En ik heb altijd zo'n verlangen gehad om naar een onzichtbare vrouw te zijn. Met een paardenstaart die weg kan vallen in een groep. Want dat val ik gewoon niet van mezelf. En in die opleiding was het zo mooi. Leanne Steegs, een geweldige systemisch opsteller en coach, die deed een opstelling met mij over dat ik mijn plek moest nemen. Dat ik niet mezelf kleiner mocht en moest maken dan dat ik ben. Want het is een van de systemische oerwetten dat je je plek moet nemen die van jou is.
Ja, ja.
En dat betekent niet groter. Dus ga niet op de plek van je ouders staan of van voorouders of wat dan ook. Of ook niet van je grote broer. Maar ook niet kleiner.
Nee.
Dus neem de plek die je bent en alles wat je bent. En toen heb ik dat echt in het veld mogen ervaren. En ze hadden allemaal mensen opgesteld die dan inderdaad alle rollen die ik ben waren. En daar stond dus ook echt inspirator, motivator, te gekke vriendin. Ook echt die kenmerken. En dat benauwde me onwijs. En tegelijkertijd toen ik dacht, ja, dat ben ik eigenlijk ook wel. Gaf dat wel rust. En elke keer als ik mijn plek niet ergens meer durf te nemen, dan voel ik dat omdat ik dan mezelf niet genoeg gezien voel. Dan denk ik, dan voel ik me echt een beetje onderkend.
Ja, ja.
En dan weet ik dat ik zelf dus ook niet genoeg mijn plek neem op dat moment.
Ja, precies.
Kan je dat volgen of is dit echt heel warrig?
Nee, heel goed, juist. Ja.
Ja.
Ik denk dat het daar ook over gaat. Kijk, in leiderschap heb ik als een... even vanmiddag heel goed voorbeeld. Ik ben leider van een team. En daar heb je eigenlijk ook weer lagen in. Dus je hebt in mijn team ook nog weer hiërarchische lagen. En een medewerker van mij die belde mij. En die vroeg, ik heb eigenlijk even je advies nodig. Daar begon die mee. En toen stelde die mij een vraag. En dat was wel een complexe vraag. En toen stelde ik de vraag terug wat ik vaker doe. En dat doe ik met een reden. En de vraag was, als jij in mijn plek zou staan, wat zou jij dan als antwoord geven? En dat, die vragen doe ik om te activeren. Om zelf na te denken over welke oplossing je zou geven. Maar nu deed ik het omdat ik niet de leidinggevende wilde zijn. Dat merkte ik aan mezelf. Ik stelde die vraag. En toen dacht ik, wat ik nu eigenlijk doe. Want hij belt mij en hij vraagt mij om advies. Dus eigenlijk, hij heeft er zelf over nagedacht waarschijnlijk. Dat geloof ik ook dat hij dat heeft gedaan. En
waarom wilde je dat niet zijn, die leidinggevende? Weet je dat ook?
Nou, omdat mijn gedachte was, hoezo vraag je dit aan mij? Hoe moet ik het wel weten?
Oké.
Terwijl dat is natuurlijk wel, dat is wel mijn taak. En die moet je wel pakken. En dan kan je ook zeggen, ik weet het niet. Daar ga ik even over nadenken.
Ik kom erop terug.
Kom erop terug, ja.
Ja.
Dus toen ik sprak dat uit. En toen dacht ik eigenlijk, volgens mij loop ik nou weg van mijn verantwoordelijkheid.
Dat was niet zuiver.
Nee, dus toen gaf hij wel zijn antwoord. En toen zei ik van, hey, ik stelde je de vraag. En dat is eigenlijk niet eerlijk. Ik vind het wel interessant wat jouw antwoord was. Maar ik zal je ook even mijn visie vertellen. En toen heb ik toch wel mijn visie verteld. Mm-hmm. En toen zag ik hem eigenlijk ook van, dat had ik eigenlijk ook wel nodig, benoemde hij toen.
Ja.
En ik had het nu door, maar ook omdat we natuurlijk met deze podcast bezig zijn geweest. Hè? Ja. En ik ook.
Dus de vraag is te gek als je mensen wil leren zelf oplossingsgericht te denken en daarmee meer regie te nemen.
Ja.
Hè, dat dat dus mag, dat ze ook zelf besluiten mogen nemen, hoor ik jou ergens zeggen. Klopt dat?
Ja.
Maar de vraag is niet te gek als jij je plek niet durft te nemen.
Nee.
Ik ken heel veel vrouwelijke leiders die dan ook in vergaderingen zomaar zeggen, ja, ik weet het ook niet hoor. En dat is gewoon niet waar. Ze weten het prima. En dat weten ze eigenlijk ook wel. Maar ze maken zich dan weer helemaal gelijkwaardig. Ik doe ook maar wat hoor. Is niet waar. Je doet niet ook maar wat. Dus die plek wordt heel vaak een soort weggegeven.
Ja, en kijk, het heeft ook heel erg te maken met veiligheid. Hè? Dat is natuurlijk ook, dat is ook wel een angst. Is dat als je jezelf gelijk maakt aan het team, ben je ook veilig. Maar als leidinggevende, hoe vervelend het ook is, je bent leidinggevende van het team. Je bent verantwoordelijk voor je team. En je kan ook verantwoordelijk gehouden worden voor fouten die er gemaakt worden. Of successen die er gevierd moeten worden.
En je maakt het onveilig voor je team als je je plek niet hebt.
Precies, ja.
Jij moet ze vertellen wanneer ze het goed genoeg doen. Ja. En wanneer ze dat niet doen. Want dan weten ze waar ze aan toe zijn.
Ja, alleen in dit proces ben ik me heel bewust van, maar vind ik ook heel ingewikkeld. Want ik heb echt nog regelmatig in meetings, als we allemaal in een meetingruimte zitten.
Ja.
En iedereen omkijkt naar mij, dat ik dan denk, ik ben een leidinggevende. Heb ik echt heel vaak. Ik heb dat zeker nog 2 keer per dag.
Wow.
Ja, en dat gaat in een nanoseconde. En dan pak ik meteen wel mijn plek, omdat ik dat heb geleerd. En ik heb dat mezelf ook aangeleerd. Maar ik denk nog steeds, waarom kijkt iedereen, ik ben een leidinggevende. Ja, en dan... Ja. En soms leg ik hem ook terug. En dan zeg ik, jullie kijken voor de 3e keer mij aan. Los het eens in het team op. Wat vinden jullie? Ook om het team te blijven activeren. Want je kan steeds naar mij kijken. En als er visie gepakt moet worden. Of als er visie verteld moet worden. Of als ze een bepaalde kant op gaan. Dan pak ik hem echt wel. Nu.
Ja.
Dat heb ik wel geleerd.
Ja. Ja, dus dan doe je hem meer zuiver.
Ja.
Je weet wanneer je hem weggeeft. En wanneer je hem niet moet weggeven. Dus wanneer die wel van jou is. En dit... Wij hebben het hier natuurlijk over, ook omdat het bij meer vrouwen speelt. Maar dit speelde al in 1980 ongeveer een hele grote rol. Want toen heeft een schrijfster, Jeanette Hagberg...
In 1980.
Ja, heeft toen The Stages of Personal Power in Organizations heeft ze geschreven. En even overstaat, zodra ik Engels spreek, word ik onzeker als ik dat live on air doe. Dus...
Oké.
Live on air. Ik zeg het gewoon nog een keer in het Engels.
Yeah.
En dat boek heet Real Power.
Oké. Okay.
Maar daar zet zij al fases in. En ik ken ze uit het boek Niet Piepen. Dat ook gaat over vrouwelijk leiderschap. Zullen we ook delen. Maar ik wil eens met jou kijken naar die fases. Want zij zegt, je loopt ze eigenlijk chronologisch af. Dus je begint in fase 1. En je kan tot met fase 6 groeien. En allemaal hebben ze hun kenmerk. Maar... Kies eerst eens even een poppetje, want je mag er gewoon overheen gaan lopen.
Oh,
waar jij jezelf in herkent.
In een poppetje?
Ja, een poppetje waar jij je in herkent.
Ik wil deze.
Dan wil je nog een andere? Mag ook?
Nee, ik wil blauw.
Een blauwe.
Ja.
En dan mag je... Dan beginnen we op fase 1. En dan leg ik er wat over uit. Als je het niet herkent, stappen we door naar fase 2.
Oké.
Totdat waar je zegt, ja, maar daar sta ik nu eigenlijk wel. Dat is wel waar ik rondom mijn status, rondom mijn personal power, die kan pakken waarin ik mezelf herken.
Oké.
Fase 1, zegt ze, ja, dat is een fase. En ik ga er heel gechargeerd doorheen. En ze heeft er een heel boek over geschreven. Fase 1 is de fase waarin je eigenlijk nog heel afhankelijk bent. Dus daarmee ook een beetje hulpeloos. En waarin je onzekerheid je nog volledig omarmt. En je doel nog moet zijn om gewoon zelfverzekerder te worden. Te weten dat jij de wereld wat te brengen hebt. Herken je daarin?
Nee. Niet over het algemeen, nee.
Dan gaan we naar fase 2. Lijkt wel miserg je niet, hè? Fase 2 is een fase waarin je als vrouw vaak heel erg bondgenootschap zoekt. Hè, voor vrouwen zijn relaties vaak heel erg belangrijk in onderhoud. En is ook de fase waarin je vaak een mentor kiest die voor jou belangrijk is. En je het samen gaat doen. Dus je wil samenwerken. Nee, we doen dit echt samen hier. We doen het allemaal samen. De valkuil is dat je heel erg pleasend wordt. Dus iedereen naar de zin wil maken en het goed wil doen. En hoe je daarin kan groeien, is als je echt een keuze maakt. Wil je hier blijven? Dat kan, hè. Het zit geen goed of fout in. Daar kan je in blijven hangen of op blijven. Of je maakt de keuze, nee, maar ik wil meer dan dit. Ik wil dit niet alleen maar doen.
Ja, ik ben wel aan het samenwerken, maar het komt meer uit draagvlak voort. Dus het is niet, als ik niet met iemand kan samenwerken, zeg ik ook tot ziens.
Ja, je hoeft niet iedereen tevreden te houden en te doen. Okay.
Nee, ga weg.
Dan gaan we naar de volgende fase. En de volgende fase is, dat staat in het boek Niet Piepen, dat is waar veel vrouwen op struggelen. Dat is namelijk de fase van ego, sterkte en symbolen.
Dan blijf ik daar lekker hangen.
En dat is dat je met plezier in de schijnwerpers durft te stappen. Dat je dus, want je weet al dat je wat te vertellen hebt, hè? Want blijkbaar is die onzekerheid niet meer zo'n heel groot ding. Dus je weet, ik heb wat te vertellen. Je durft ook al een beetje boven een groep uit te stappen. Want samenwerken is niet meer het allerhoogste doel. Maar dan komt er wel een soort van angst om jezelf te verliezen, kan daar naar boven komen. Dat, hey, maar ben ik dan nog mezelf als ik die status neem, als ik die ego, hè, als dat een plek mag hebben. En de uitdaging is dat je dat masculine en feminine hier gaat samenvoegen. Dus dat je status mag hebben, dat je ook een secretaresse mag hebben of een secretaris. Hè? Heel even, of een mannelijke, vrouwelijke beroepen.
Ja.
Maar dat je ook een grote bak mag hebben. Dat mag. En dat het ook prima is als iemand je was doet. Dat je echt niet zelf nog hoeft te strijken, te wassen of je huis of schoon te maken. Allemaal statussymbolen die je mag hebben. En dat je daar helemaal niet meer voor schaamt.
Okay, dus het gaat alleen over mijn auto.
Het gaat alleen over je auto?
Nee. Ik denk, ik sta niet met plezier in de schijnwerpers. Dat is vooral wat ik heb onthouden aan je. Ja. Als iemand mij vraagt, ik wil een laatste voorbeeld op werk, moest ik in een film om ons te promoten intern, logistiek te promoten. Ja. Nou, daar moest ik even overheen. Okay. Daar heb ik even een paar nachten over nagedacht, of ik dat wilde.
Voor iedereen die nu meeluistert, denk ook even naar wat er voor jou geldt, hè?
Ja, ja.
Hoe dat zo is. Maar daar struikel je dus mee een beetje over.
Ik vind dat niet leuk. Nee, ik heb daar geen plezier in.
Nee. Want pas als je dit doet, dan pak je echt je plek die waarschijnlijk bij je hoort ook.
Ja.
Dus hier, zeggen mensen, daar struikelen veel vrouwen over.
Okay.
Dat je hier gewoon doet. Maar als je daar wel doorheen gaat en wel die schijnwerpers pakt, die ook voor jou zijn, want je hebt wat te vertellen en je kan wat brengen.
Ja, ik pak hem dus wel, maar het gaat wel gepaard met heel veel negatieve gedachten. Ja. En die spreek ik verder niet uit, hoor. Dat zie je niet aan mij. Uiteindelijk doe ik het gewoon.
Ja. Ja, dus je lef wint het van je onzekerheid.
Ja, zeker.
Ja. Als je daar doorheen komt, dan kom je in de fase van reflectie, zelfkennis en zelfvertrouwen. En dan is de vraag, durf je jezelf echt te laten zien? Dus ook binnen de organisatie waar je werkt. Durf je jezelf volledig te manifesteren? Of laat je maar een deel van jezelf zien? Want dan kan je bijna niet maar een deel meer van jezelf laten zien als je daar komt.
Ja, precies.
Dan moet je volledig gaan.
All in.
Herken je dat nog? Of ben je hier ergens, lig je hier ergens tussen?
Ligt tussen 3 en 4, denk ik.
Ja, je ligt tussen 3 en 4.
Ja.
Ik vind wel dat je staat, maar ik zie je een beetje door je hakken zwichten.
Ja.
Hier. Als je daar komt en helemaal jezelf durft te gaan zijn in organisaties, hè, waar ik ook altijd voor predik dat mag in organisaties, dus volledige echtheid, dan kan je op het pad komen van echte visie, leiderschap groter dan jezelf. En dan zegt ze, dan is de uitdaging dat je ook macht gaat weggeven.
Mm-hmm.
Want dan hou jij macht. Als je macht weggeven,
ja, precies.
Hoe je gaat verdelen, dan krijg je ook meer macht.
Ja.
En daarna komt echt een niveau van wijsheid. Van een diep begrijpen en een spiegel zijn voor anderen. En dan is wel de vraag, ben je die spiegel of doe je die spiegel?
Ja,
ben
precies.
je de wijsheid of doe je de wijsheid?
Ja.
Maar egoloosheid is daar de grootste uitdaging. Dat heb je net namelijk je sporen wel verdiend ergens.
Ja, ja.
Jij zit ergens tussen 3 en 4.
Ja.
Ik ga mijn A4'tje, want dit is een A4'tje waarop jij gelopen hebt,
ja.
even delen op Instagram.
Ja, dat is goed.
Delen, oh, interessant. Dat mensen ik wil zelf ook lezen. Kunnen kijken.
Heb jij het boek hier?
Nee, het boek heb ik niet. Maar ik kan het wel eens opduiken bij een antiquaria of zo. Hoe zeg je dat? Een antiekwinkeltje.
Antiquair.
Ik ga daar mijn best voor doen.
Ja.
En wij hebben ook onwijs interessante TED-talk.
Ja.
Toch? Wil jij daarover vertellen dat we hem delen?
Nou ja, ik denk misschien moeten we het thema opknippen. We hebben het nu gehad voornamelijk over status. Maar we hebben ook een heel groot deel over statusangst.
Moeten we het verder over hebben, ja.
Dus misschien moeten we gewoon een tweede podcast maken. Tweede aflevering niet. Want we hebben natuurlijk ook een thema-indeling gemaakt. Ja. Dus dat we het later terugpakken. Want ik denk dat statusangst aan zich nog best wel een groot concept is. Ook met die... Even een soort spoiler. Ook over de Britse filosoof Alain de Botton, die een heel mooi boek daarover heeft geschreven. De meritocratie.
Mm-hmm.
Wat gaat over dat de maatschappij wordt geregeerd door de mensen die het verdienen. Een super interessant onderwerp. En daar komt heel erg de staatsangst vandaan. Maar dat is te groot om af te raffelen. Dat gaan we niet doen.
Nee, daar moeten we op inzoomen.
Ja, dat gaan we dus parkeren.
Ja.
Toch?
Ja, vind ik een heel goed plan.
Ik check even jou.
Ja, want ik wil het hier ook verder over hebben nog.
Dit was ook heel interessant.
Ja. Dankjewel.
Ja.
Ik voelde me ook niet ongemakkelijk hoor. Maar dankjewel dat je dat zegt.
Nee, zo bedoelde ik. Maar ja, nee, ik bedoel, we moeten rust houden. Want dit was interessant genoeg voor nu. Dit heeft mij ook echt wel aan het denken gezet namelijk.
Ja.
Dus ik merk dat mijn radars aangaan.
Dan gaan we de volgende keer verder over statusangst. Ja. Dus dan maken we een ingezoomde aflevering op die angst. Op ook het struikelen dat er dus gebeurt ergens. Waarom jij tussen 3 en 4 ligt, staat, zwicht en veel vrouwen met jou.
En dan gaan we ook de TED-talk delen die we hebben gevonden.
Ja, te gek. Over status wil ik dan nog een laatste tip delen. Een te gek boek. En dat boek ligt achter Leonie. Wil je me even geven? Want dan kan ik... Precies zeggen zoals het er staat.
Mm-hmm.
En het boek dat ik wil delen is... Mijn mama is minister-president. Dat is van Odie Nijsing en Marieke Visser. Een kinderboek is het. Maar eigenlijk voor alle leeftijden. En in het eerste hoofdstuk wordt gevraagd... welke beroepen de ouders van de kinderen hebben. En een jongetje dat durft dan eigenlijk niet te zeggen... wat voor beroep zijn moeder heeft. Dus die zegt... Mijn vader is schilder, waardoor er een stilte valt. En dat blijkt vervolgens dat zijn moeder opgaat voor minister-presidentschap. En dat wordt ze later ook. En de meester zegt, oh ja, dat kan natuurlijk ook. Nou, een onwijs aanrader het boek. En volgens mij doorbreekt het dus ook statussen. En daarmee wat je kan worden en wie je kan zijn met elkaar.
Ja, precies.
Wat neem jij mee uit deze aflevering, Leonie?
Nou, ik vond deze heel interessant... Ook omdat ik denk dat het mij gaat helpen. Dus we gaan het boek ergens opduikelen. Ja. Gaan we die lezen? Of even ik. Ga ik het je vertellen.
Ja.
Het heeft status voor mij iets lichter gemaakt. Door het erover te hebben of zo.
Ja.
Dat heeft bij mij altijd wat effect. Door te benoemen. Wordt het bij mij altijd wel lichter.
Mm-hmm.
Dus het was voor mij persoonlijk denk ik wel een goede aflevering. Kan ik dat zo zeggen? Ja.
Ja?
Ja, vind ik wel.
Ja.
En jij?
Nou, dat ik dit model dus wel ook wat meer kan en mag gaan gebruiken. Dus gewoon echt werktechnisch. En
inderdaad.
En nog wat meer onderzoeken of ik kan verblijven in die statusloosheid. hoe ik dat vind eigenlijk.
Statusloosheid.
Ja, en het is niet waar, hè, want ik woon prachtig. Dat staat niet onder water. Dus het is ook een eigen gevoel dat ik dat niet doe. En nou, dat ga ik verder verkennen.
Oké.
Okay. Dank jullie wel weer voor het luisteren.
Ja.
Ik weet nu niet even... Gaan we het nou volgende keer over statusangst hebben... of gaan we al naar de andere aflevering?
Ja, dan moeten we misschien even over bakkeleien. We hadden natuurlijk het thema...
Het wordt een verrassing. Of we gaan volgende keer het hebben over statusangst... of we gaan het hebben over... Echt luisteren met de vraag, kan je dan ook nep luisteren? maar over echt luisteren.
Ja.
Voor jullie een verrassing en voor ons nog een verrassing.
Ja, zeker.
Dank jullie wel.
Joe.
Vond je dit een leuke aflevering?
En wil je meer van ons horen?
Volg ons dan op Instagram.
Of stuur een mail naar ochmeisjetoch@gmail.com.
Doei!